Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 25, de versen 4 en 6. S'Heeren goedheid kent geen palen. En wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, de versen 4 en 6. willen wij het woord van de Heere openen bij Matteüs hoofdstuk 13. En wij lezen de versen 24 tot en met 30. En ook de versen 36 tot en met 43. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Dat is Matteüs 13, de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Dat is versen 24 tot en met 30. En dan ook de verklaring die de Heer Jezus zelf hiervan geeft in de versen 36 tot en met 43. En daar lezen wij Gods woord. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en dat vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaier zeggen: vergadert eerst het onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. En dan bij vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. En de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knarsing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, die oren heeft om te horen, die horen. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij een antwoord daarop. Psalm 29 vers 1. Aardse machten, loof de Heere. Geef de Heere sterkt en eer. Psalm 29 vers 1. Nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen wij de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Drie-enige heerlijke God, u die troont in heerlijkheid, omringd door de ontelbare engelen. U wordt voortdurend de eer en de lof toegezongen. En wanneer de engelen dat doen in de hemel, hoeveel te meer moeten wij dat wel niet doen? Want, Heere, u hebt uw Zoon gegeven, niet voor de engelen, maar voor ons mensen. En daarin bewijst u dat uw goedheid geen palen kent, dat uw goedheid geen grenzen kent, dat uw goedheid vol liefde is en dat wij uw liefde niet kunnen bevatten en dat wij uw trouw niet kunnen beseffen, dat u trouw houdt tot in eeuwigheid en dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Heere, wat bent u toch heerlijk in uw goedheid, in uw liefde, in uw trouw. Wat bent u toch heerlijk in uw onuitsprekelijke gave van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom past het alle mensen u te loven. Al de groten van deze aarde, de aardse machten, het past hen u te loven, u te eren. En ook wij zijn toch geschapen om u de lof en de eer te brengen. Daarvoor zijn we toch op aarde om u te leren kennen en dat wij het zouden leren om ons in u te verheugen en ons in u te verblijden, omdat u zo'n heerlijke God bent. Wij vragen u, wanneer dit nog geen werkelijkheid in ons leven is, en wanneer wij geen vreugde in u kennen, en wanneer wij, als wij eerlijk zijn, dat wij zeggen dat wij u niet echt hartelijk lief hebben, en wanneer u niet in het centrum staat van ons leven, dan belijden wij dat voor u als zonde. en als kwaad in uw ogen. En dat komt ook door de blindheid die ons aankleeft. Dat we verblind zijn door deze wereld, door onze eigen zonden. Maar wat een zegen, Heere, wanneer onze ogen geopend mogen zijn voor wie u bent. O Heere, uw Heilige Geest opent de ogen. En u, Heere Jezus, hebt de ogen van de blinden ook geopend, omdat u het licht van de wereld bent. En dat bent u ook nu nog. En daarom bidden wij u, of u ook hen die geestelijk blind zijn in ons midden, de ogen wilt openen. Zoals Elisa eens bad voor zijn knecht. En zijn ogen werden geopend en hij zag de hemelse werkelijkheid. En toen waren het vurige wagens en paarden en engelen om de profeet te beschermen. Zo bidden wij het u, Heere, open onze ogen, dat wij mogen zien hoe leeg en ijdel en nutteloos deze wereld is zonder u. En hoe nutteloos ons leven is wanneer u niet erin aanwezig bent. Wanneer u niet de centrale plaats in ons leven inneemt. O Heere, dan hebben we toch geen toekomst. En daarom bidden wij u om ogen om de werkelijkheid te zien. Niet zoals we dat zien met onze ogen, of zoals we in de kranten kunnen lezen. Maar geef dat wij de werkelijkheid mogen zien zoals u die ziet. En dan ziet u een wereld die op weg is naar de oordeelsdag. En dan ziet u een andere toekomst. Een heerlijke toekomst waarin al uw kinderen zullen schitteren als de zon. En dan is er ook die toekomst voor hen die u niet lief hebben. Die het niet geleerd hebben om zich in u te verblijden. Dat zij zullen moeten verwezen worden naar dat donkere gat, de buitenste duisternis, een bodemloze put waarin wening is en knarsing van tanden, de buitenste duisternis. Heere, geef dat wij de werkelijkheid mogen zien waarin wij leven, want wij zijn mensen met een ziel die eeuwig zal bestaan. Hoe kostbaar is dan onze ziel? En hoe kostelijk zijn dan uw woorden, wanneer u ons lokt en trekt om het eeuwige leven te ontvangen? O, geef dat we zullen luisteren. Ook wanneer wij vanmiddag weer willen luisteren naar een gedeelte van uw evangelie, waarin u ons een gelijkenis voorhoudt. En wat bijzonder is, u geeft ook zelf de uitleg van deze gelijkenis. Help ons te luisteren. Zegen uw dienaar. Geef hem kracht om te spreken. Wil hem zalven met uw geest, zodat hij trouw mag zijn in de roeping die u hem geeft. Help ons te luisteren hier in de kerk. Help ons te luisteren als we thuis meeluisteren. Zegen ook vooral de ouderen die aan huis gebonden zijn. Wilt u hen nabij zijn? Laat de hemel ook laag mogen hangen voor hen. En laten zij uw goedertierenheid mogen zien. En de heerlijkheid van uw dienst. Geef dat wij allen uitgedreven mogen worden tot het gebed om u, de Heere, achterna te roepen en u te smeken om in ons leven te werken. Laten we dat doen met een geopende Bijbel en dat uw woord voor ons dagelijks voedsel mag zijn. Heere God, zegen ons zoals gemeente en wil dan zo de vruchten geven van geloof en bekering als vruchten van het werk van uw Heilige Geest. Wij zijn zo afhankelijk van u. Heere, wilt u uw genade verheerlijken en doorgaan met uw werk, want u verlaat toch niet het werk uwer handen. En wat is het toch rijk, Heere, dat u zondaren verkiest. En daarom zal uw huis ook vol worden en daarom gaat uw werk ook door. En zo mag er ruimte zijn ook voor een onbekeerd mens om nog behouden te worden, omdat u zondaren verkiest en trekt en dat u alle weerstanden opheft en dat u doorgaat met uw werk. O, doe het ook in ons midden, Heere. Wat een troost ook voor uw volk en kinderen dat u zondaren trekt, dat u hen verkiest. Want dan zult u toch ook trouw blijven aan uw werk. Heere, wil zo in ons midden krachtig werken. En laten wij op uw rijke beloften mogen zien van uw woord. En dat we daarop mogen pleiten, ook wanneer wij denken dat alles ons ontbreekt. Heere, dan hebben wij nog uw woord, uw beloften, uw roeping. O Heere God, zie toch zo op ons neer in genade. Heere, wij bidden u dan om een zegen over deze dienst. Maar wij bidden u ook een zegen over uw kerk. Uw kerk wordt bestreden, uw kerk wordt aangevochten. De valse leer is er overal in de westerse wereld, maar ook in derde wereldlanden. Dwaalleer wordt er verkondigd. Maar toch bent u ook zo krachtig dat u de dwaalleer overwint door de majesteit van uw geest. Wil overal dienaren van u verlichten, dat ze de valse leer mogen doorzien en dat ze als getuigen mogen zijn en als helder brandende fakkels mogen zijn in deze wereld. Maar ook wordt uw kerk aangevallen door geweld. En soms gebeuren er verschrikkelijke dingen. Zaken die we niet eens onder woorden kunnen brengen. O Heer, u weet wat er gebeurt en wij bidden u voor uw kinderen die aan gevaar blootstaan. Wilt u ze verlossen van alle angst en vrees voor mensen? Wilt u ze zelfs verlossen van alle vrees voor wat ze misschien lijden moeten? Maar wilt u hen bijzonder bekrachtigen dat de weg die zij moeten gaan een begaanbare weg zal blijken te zijn, omdat u bij hen bent in het lijden, in het sterven, in de gevangenschap? Heere, geef dat er toch een helder getuigenis van hun lippen mag klinken. Overal waar u hen roept om voor u te lijden, geeft u moed en krachten. En wilt u laten zien, Heere, aan heel de wereld, ja zelfs aan de duivelen en aan de engelen, dat uw werk onverwoestbaar is en dat uw kracht in zwakheid ervaren wordt. Heere, wij bidden u ook voor verlossing van de verdrukte kerk. En wij vragen u om vrijheid en dat uw kerk toch mag bloeien, kon het zijn overal in de wereld, want bijna toch overal wordt dat woord verkondigd. Heere, wil toch krachtig werken tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot de verheerlijking van uw grote naam. We bidden u voor het volk van Israël. Wil hun ogen openen voor u, de Messias. En wil nog rijke daden doen. Kon het zijn ook in onze dagen dat wij nog getuigen mogen zijn van uw grote daden. Wij bidden u voor onze regering. Geeft u wijsheid in alle zaken van het leven, waarin ze geroepen worden ons te regeren. Gedenk die landen waar oorlog is, waar verdriet is. Ook mensen, ook uit ons eigen land, die verdriet hebben van geweld en oorlog. We bidden u voor hen die gevangen zitten in slavernij, ook in ons land. Wilt u ze verlossen? Wilt u hen verlossen die verslaafd zijn aan verdovende middelen? Wilt toch alle hulp zegenen wat gegeven wordt? Gedenk de gevangenen, hen die geen uitzicht hebben, die in die doelloos in dit leven staan. Heren, laat uw woord hen mogen bereiken en wilt toch overal krachtig werken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, doe verzoening over onze zonden en wil uw grote naam verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 39, de versen 5 en 8. 39, 5 en 8. Geliefde gemeente, we willen nu nadenken over de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Deze gelijkenis wordt alleen maar gevonden in het Matteüs-evangelie. En het is ook bijzonder dat er ook een uitleg van gegeven wordt. Dus de Heer Jezus heeft deze gelijkenis verteld aan de mensen. En dan lezen wij in vers 36 dat de Heer Jezus de scharen van zich gelaten hadden. Jongens en meisjes, jullie weten de scharen, dat betekent een schare mensen. Dat zijn dus vele mensen. Hij liet hen naar huis gaan. Het was tijd, waarschijnlijk einde van de dag. En alles moet met orde gebeuren, de mensen moeten weer naar huis. En de Heer Jezus ging ook naar huis. Had de Heer Jezus dan een huis? Nee. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Mag je wel eens aan denken, jongens en meisjes, als je nou vanavond in je bed ligt, jij hebt een bed om in te slapen. Dat had de Heere Jezus niet eens. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Vaak sliep de Heere Jezus ook in de open lucht. Bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane, op de Olijfberg. Daar was hij gewoon naartoe te gaan. Er staat ook ergens in het evangelie, de fariseeën gingen allemaal naar hun huis. En de Heere Jezus ging naar de Olijfberg. En de volgende morgen was hij weer in de tempel. Hij had geen huis. Maar hier ging hij wel naar een huis. Een huis waar hij waarschijnlijk bleef. Ook met zijn discipelen. En toen kwamen de discipelen tot hem daar. En ze vroegen hem: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. Want de discipelen begrepen het niet. En nu waren ze verstandig om de Heere te vragen. Zo kunnen wij het ook hebben, nietwaar? Jullie jonge mensen. Of ook als u wat ouder bent, dat u leest iets uit de Bijbel en u zegt, wat betekent dat toch? U begrijpt het niet. Mag u ook aan de Heere vertellen en aan de Heere vragen om licht. En dan is het ook goed om de middelen te gebruiken die de Heere geeft. Een goede studiebijbel of de kanttekeningen. Of... En de Heere te vragen om u daar licht over te geven. En soms kan de Heere ook op bijzondere wijze uw gedachten ook leiden. Dat iets u wel heel duidelijk wordt. Zo hebben de discipelen dat ook gedaan. Ze vroegen aan de Heere om hen die gelijkenis uit te leggen. En dat heeft de Heere Jezus toen ook gedaan. Want er staat toch ook in Psalm 25 vers 9, dat hebben we ook gelezen en gezongen, bedoel ik. Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. En zo mag u ook vragen aan hem om inzicht en duidelijkheid. En de Heere zal dat ook geven. Misschien niet automatisch, tegelijkertijd. Soms wel, maar soms ook niet. Soms kan het een tijdje duren. Maar als iemand wijsheid ontbreekt, hij mag het van de Heere vragen. En de Heere zal het geven. Het kan ook later dat we begrijpen. Maar God hoort het gebed. Wel nu, de discipelen hebben gevraagd aan de Heer Jezus om de gelijkenis van de tarwe en het onkruid hen uit te leggen. En daar willen wij nu over nadenken, deze gelijkenis. En we zien ten eerste dubbel zaaien. Ten tweede zien we hier dubbele groei. En ten derde dubbel oordeel. Dus we denken na over de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. En we zien ten eerste dubbel zaaien Ten tweede dubbele groei. En ten derde dubbel oordeel. Dus de discipelen vragen in het huis aan de Heer Jezus om hem, om hen de gelijkenis uit te leggen. Misschien denkt u, waarom begrijpen de discipelen deze gelijkenis niet? Als u die woorden ziet, uit versen 24 tot en met 30. Het gaat over het koninkrijk der hemelen. En goed zaad, dat er kwaad zaad, onkruid tussen komt. En dat ze dan in de oogsttijd, dan worden ze pas uit elkaar gehaald. Ze groeien samen op. Begrepen de discipelen dat niet? Waren ze al zo lang bij de Heere Jezus? En konden ze zo'n eenvoudige gelijkenis niet begrijpen? Waarom waren ze zo onwetend? Kijk, u moet denken dat verschillende van deze discipelen waren. Ze waren discipelen eerst geweest van Johannes de Doper. En wat had Johannes de Doper gepreekt? In Matthäus 3 vers 10 lezen we het. En ook is al reeds de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Het oordeel komt. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. En één slag en dan komt het. Dus dat oordeel dat komt. Zoals een gespannen verwachting onder het volk. Dat de Messias zou komen. En dat het oordeel zou komen. Dat hadden de discipelen goed in zich opgenomen. Het oordeel komt. De profeten uit het Oude Testament hadden er ook over gesproken. En nu spreekt Johannes erover dat de Messias komt. En dan komt hij. Ze verwachten het oordeel. Maar hier in deze gelijkenis lijkt er alsof de Heere Jezus het gaat uitstellen. Spreek van zaaien en van groeien en van wachten. En pas wanneer de oogst er is, dan komt er een scheiding. Waarschijnlijk waren de discipelen nu verward. Want het oordeel zou toch spoedig komen. En had de Heer Jezus het zelf ook niet gepreekt. Matthäus 4 vers 17. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als dat koninkrijk komt, ja, dan vindt het oordeel plaats, dachten de discipelen. En daarom vragen ze de Heere om een uitleg. Want waar gaat het hier om in deze gelijkenis? Het is een gelijkenis van het koninkrijk der hemelen. Dus, jongens en meisjes, betekent dat nou dat de Heere Jezus iets beschrijft over de hemel? Iets wat in de hemel gebeurt? Nee, jullie voelen wel aan dat het daar niet om gaat hier. Het koninkrijk der hemelen zoals wij dat zien hier op aarde. Kun je dat dan zien? Ja, dat kun je zien. Hoe kun je dat zien? Kun je zien in de kerk. In de kerk. En overal waar mensen zijn die zeggen dat ze de Heer Jezus willen volgen. Daar vinden wij het koninkrijk der hemelen. En dan gaat de Heer Jezus dat beschrijven. Hoe dat koninkrijk der hemelen werkelijk is. Want wij zien het alleen maar, ja, wat wij kunnen waarnemen. Maar er ligt een diepere inhoud in. Het is een gelijkenis, het is een beeld van de kerk. En dan gaat het hier om de uiterlijke verschijning van de kerk in deze wereld. De Heere zegt hier dat het veld waar het zaaien plaatsvindt de wereld is. Omdat het woord van God gepreekt moet worden door heel de wereld heen. En overal in deze wereld zien wij dan de uiterlijke verschijning van het koninkrijk der hemelen. En nu zegt de Heere hier dat de kerk altijd vermengd zal zijn. Dat is voor heel wat mensen moeilijk te bevatten. Ze denken de christelijke kerk, dat zijn allemaal christenen. Ze horen toch bij de kerk, ze horen toch bij de Heere Jezus. Maar de Heere zegt Het is in werkelijkheid anders. De kerk zoals wij die zien is vermengd. Er zijn godvrezende mensen, maar er zijn ook mensen die voor de schijn de Here dienen. Hun hart ligt er niet in. Dat zijn de hypocrieten. En die zijn vermengd samen met de kinderen van God. En dat is toch een hele ernstige zaak. Want eigenlijk hebben Gods kinderen ook de taak om de kerk zuiver te houden. En ze moeten ook zonden en mensen die in zonde leven, mogen niet getolereerd worden. Die mogen niet lid blijven van de kerk. Daar moet tucht op worden toegepast. Mensen die in grove zonden leven. Als je in overspel leeft, of je bent een vloeker of een dronkaard of andere rare, grove zonden, die kunnen niet gewoon in de kerk zitten als een volwaardig lid van de kerk geaccepteerd worden. Nee, de Heere wil dat de kerk heilig is. En heeft een kerkenraad ook op toe te zien. En als zulke mensen zich weigeren te bekeren, komen ze onder tucht en uiteindelijk moeten ze uit de kerk gezet worden. Maar daarnaast zijn ook zoveel leden die leven niet in uiterlijke grove zonden. Die hebben uiterlijk een heel net leven, maar toch zijn ze schijnheilig. En toch leven ze voor zichzelf. Toch hebben ze de Here niet echt lief. Ze zijn nog onbekeerd. Ze kennen de Here niet. Ze kennen ook hun zonden niet. En ze leven voor zichzelf. En niet voor de Here. En zo is de kerk hier op aarde bevlekt. Met schijnheilige mensen. En er zijn ook bepaalde zonden in de kerk. En we kunnen bij ons allemaal vinden. Een verkeerde woord wat iemand zei. Of een verkeerde houding. Of een verkeerde gedachte die niemand weet, alleen u weet die wel. Die gedachte die bij u opkwam. Allemaal zonden. Aan de kerk hier op aarde kleven alle mogelijke gebreken en zonden. En daarnaast zijn er ook schijnheilige leden. Die eigenlijk niet bij de kerk horen, maar met hen optrekken. En nu kunnen Gods kinderen, aan de ene kant kunnen ze wanhopen en zeggen, hoe moet het allemaal? En aan de andere kant kunnen ze proberen om heel streng en de tucht toe te passen. En heel streng als iemand bepaalde zonden ziet, dat bij elkaar aanwijzen. Dat hebben sommige mensen geprobeerd te doen. In de tijd van de reformatie had je de wederdopers. En die wederdopers waren dus baptisten, maar daarnaast hadden ze ook een hele strenge tucht. Ze wilden namelijk een heilige kerk, een kerk zonder zonde. En ze begonnen elkaar te beschuldigen van alle mogelijke zonden. En er zijn voorbeelden bekend dat er maar een paar leden overbleven, omdat al die anderen waren geëxcommuniceerd. Maar zo gaat het niet. Wij zijn ook geen hartekenners. Wij kunnen ook elkaar niet veroordelen. We moeten met liefde met elkaar leven. En we kunnen niet de zonden uitroeien om een zogenaamde zuivere kerk hier op aarde te vestigen. En daar heeft de Heere Jezus het hier over in deze gelijkenis. Dat de kerk hier op aarde zal niet een zuivere kerk zijn zonder zonde. Er zal altijd tarwe en onkruid zijn in hetzelfde veld. Er zullen heiligen en schijnheiligen zijn, Gods kinderen en hen die de Here niet vrezen. En de Heere Jezus wil nu de taaie volharding van het geloof bij zijn volk bewaren, zegt Calvijn. En hij wil hen met geduld versterken, ook wanneer ze zien dat niet alles in de kerk is zoals het moet zijn. En daarbij is het ook nog zo dat Gods kinderen niet eens kunnen onderscheiden tussen wie de Heere werkelijk vreest en wie de Heere niet vrezen. Alleen God kent het hart. Nou, daar gaat het hier om in deze gelijkenis. En als we nou de gelijkenis bij langs gaan, dan weten jullie ook, jongens en meisjes, wat er gebeurd is. Het is ook zo mooi, die gelijkenissen van de Heere Jezus. Het is een beeld, je kunt het je voorstellen. Een boer heeft tarwe gezaaid in zijn akker. Eerst had hij de aarde omgeploegd. Vervolgens heeft hij de goede tarwe ingezaaid. En hij heeft knechten in dienst, die helpen hem daarbij. En dan lijkt alles mooi. En dan 's nachts, er komt iemand anders. Een vijand. En die bezaait diezelfde akker met onkruid. Zaad van onkruid. En het was ook bijzonder onkruid, want als het opkwam kon je het niet goed onderscheiden van de tarwe. Je moest heel goed kijken, dan kon je het verschil wat zien. Maar pas wanneer de planten tot volle groei kwamen, dan kon je het verschil duidelijk zien. Nou, het is heel gemeen om zoiets te doen. Hebt u er wel eens van gehoord dat iemand dat deed hier op Flaké? Als een akker ingezaaid was met tarwe? Dat iemand anders daar bewust allerlei brandnetels tussendoor gaat zaaien? Het staat eigenlijk wat ver van ons af, nietwaar? Het is een gelijkenis, een beeld, wat toen wel voorkwam. Er zijn ook getuigenverklaringen. U kunt ze nog lezen. Van de rechtszaken waarbij het hierom ging. Er zijn nog steeds getuigenissen, kunnen we lezen, van het voorbeeld van een arme boer die zijn koeien liet grazen op het land van zijn buurman. En de buurman werd boos en deed een proces aan die arme boer. En toen wilde die arme boer wraak nemen. Toen heeft hij gedaan wat wij lezen hier in de gelijkenis. En later heeft die arme boer bekend wat hij gedaan had. Tegen het einde van de zomer ging ik in het dal waar er veel hoog onkruid stond. En ik heb mijn schort gevuld met zoveel zaad daarvan als mogelijk. En ik ging naar het pas geploegde veld van mijn buurman. En ik heb al dat zaad daarop uitgestrooid. Resultaat was dat het volgend jaar de akker van zijn buurman vol stond met onkruid. En het was wel een meter hoog. En nu gaat de getuigenis verder. Dit is allemaal zo'n 20 jaar geleden gebeurd. Maar al deze jaren heeft mijn buurman dat veld niet kunnen gebruiken, omdat er zoveel hardnekkige onkruid bleef groeien. En zelfs de olijfbomen die daar ook aanvankelijk stonden, die gingen allemaal dood. Tot zover dit getuigenis. Dus deze praktijken gebeurden toen. In die tijd. En het sprak de mensen ook aan. Het stond veel dichter bij hen dan bij ons. En zo gebruikt de Heer dit heel bekende voorbeeld om te laten zien hoe het in de kerk is. Want wie worden er nou bedoeld met de tarwe? Nou, dat zijn de godvrezende mensen. De mensen die wedergeboren zijn, vernieuwd door Gods Heilige Geest. En wie worden er bedoeld met het onkruid? Dat zijn de goddelozen. Ja, dat was wel wat grof gezegd. Maar er zijn de mensen die in wezen God maar voor de vorm dienen. Dat zijn onbekeerde mensen. Ze weigeren te buigen voor de Here. Maar ze zijn nog steeds in de kerk. En de vijand uit de gelijkenis is de duivel. Want hij is de grote tegenstander van God en hij zoekt het werk van de Heere altijd kapot te maken en hij verzet zich volledig tegen God. De duivel is toch de gezworen vijand van Christus. Hij haat de heerlijkheid van de goede God en hij veracht de troost en het geluk van Gods kinderen. En ik kan het niet hebben dat Gods kinderen uit zijn macht weggenomen zijn. En hij probeert Gods kinderen aan te vallen en hen tegen te staan. Hij probeert hen te verdrukken. Hij is een vijand die het veld van deze wereld tot zijn eigendom wil maken. En daarom zaait hij onkruid in de akker van deze wereld. En de duivel heeft er een vreugde in wanneer andere mensen in ellende gestort worden. En dan probeert op alle mogelijke manieren ook mensen te verleiden, hen te volgen, dat ze hem zouden volgen. En dan komen ze in de ellende terecht. Nou, toen de Heere deze wereld geschapen had, was het alles goed. En de duivel probeerde dit alles te verknoeien. En in zeker opzicht is hij daarin ook geslaagd. We moeten natuurlijk deze gelijkenis niet zo opvatten dat de Heere God de goede mensen, de bekeerde mensen gezaaid heeft. En dat de duivel de slechte mensen gezaaid heeft. Nee, dan begrijpen we het weer verkeerd. De duivel zaait geen mensen, kan geen mensen scheppen. En slechte mensen worden ook niet geschapen door de duivel. Maar nadat zij door God geschapen worden, worden ze verleid door de duivel en worden ze ook geworpen op de akker van Gods kerk. Om te proberen Gods kinderen te verderven. En zo kan de duivel ook bewust slechte mensen de kerk binnenleiden, dwaalleraren bijvoorbeeld, om de kerk daarin ergernissen te verwekken en strijd te verwekken. En zo is de duivel er altijd op uit om ellende te veroorzaken. En daarom moeten we ook niet verbaasd zijn wanneer we onkruid en tarwe beide zien groeien in de kerk van Christus. De duivel doet ook zijn werk in het geheim. Hij is geniepig. Hij probeert zichzelf te verbergen en hij vertoont zich als een engel van het licht. Want zijn boze plannen worden verijdeld wanneer hij ontmaskerd wordt en de duivel verbergt ook de gevolgen van de zonde en laat ook niet zien waar de zonde allemaal op uitloopt. Hij schildert het leven in de wereld als heel aantrekkelijk voor, maar het laatste waar het naartoe voert en leidt, dat laat hij niet zien. Hij werkt geniepig in het geheim, stiekem. En zo die man uit de gelijkenis komt 's nachts op het veld, ook in het geheim, ook stiekem, gaat hij dan dat onkruid zaaien. En zo werkt de duivel ook. Hij wil niet bekend worden. En de kerk moet ook verwachten dat deze dingen voorkomen. Want wanneer de Heere werkt met zijn Heilige Geest en wanneer de zaligheid bewerkt wordt, dan moeten wij verwachten dat de duivel er ook bij zal komen, vroeg of laat. En dan zal de duivel proberen het werk van de Heere te verknoeien. En de duivel gebruikt alle mogelijke instrumenten om de kerk tegen te gaan. De knechten uit de gelijkenis waren verbaasd dat al het onkruid daar stond. Maar laten Gods kinderen niet verbaasd staan. Maar laten ze weten dat de tegenstand zal zijn. En laten zij die de Heere vrezen, maar voortdurend vluchten tot de Heere en hem bidden om genade en wijsheid en trouw. En dat ze zelf verloochening mogen krijgen om te staan ook in de kerk. En dat ze zullen staan op het woord van God. Maar dan zien we dan een dubbele groei. Want de tarwe en het onkruid die zijn gezaaid in dezelfde akker. En na een poosje schiet het omhoog. De knechten zien wat er gebeurt. En in vers 27 zeggen ze: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft dan dit akker dit onkruid? Onkruid en tarwe groeien samen op. Twee groepen. Geldt ook voor de kerk. Hen die God lief hebben en die de Heere niet lief hebben. Er loopt een scheidslijn door de kerk. Hen die bekeerd zijn, hen die onbekeerd zijn. Hen die de Heere zoeken, hen die de Heere niet zoeken. Het is een scheidslijn in de kerk. Er zijn schapen, er zijn bokken. Een andere gelijkenis is goede vis en er is kwade vis, wat weggeworpen wordt. En goede vis wordt in de manden bewaard. En zo is er een tweedeling. Er zijn geen drie groepen. Het is niet dat je mensen hebt die de Heere vrezen en mensen die de Heere niet vrezen. En dan nog een groep die er tussenin staat. Die eigenlijk niet tot Gods kinderen horen. Maar ze horen ook niet bij de goddelozen. Ze horen ook niet bij de onbekeerden. Nee, er zijn maar twee soorten mensen. En waar hoor jij bij? En u, waar hoort u bij? Denk daar maar eens over na. En geef de Heere maar antwoord. Doe dat maar. In ieder geval, de Heer Jezus laat zien dat deze gelovigen en ongelovigen samen opgroeien. De kinderen van het koninkrijk en de kinderen van de boze groeien samen op. Ook al heb je de meest zuivere prediking, toch vind je deze tweedeling in de gemeente. Het is een verleiding, ook in onze tijd, en niet alleen in onze tijd, maar ook in de hiervoor al, om de hele gemeente te zien als allemaal horen bij het koninkrijk van God. Allemaal kinderen van God. Er kunnen wel eens een paar hypocrieten in zitten, maar eigenlijk is heel de gemeente hoort bij God. Want ze zijn gedoopt en ze komen in de kerk en ze worden opgevoed. Maar de Heere zegt, een mens moet wederom geboren worden. Onze ogen moeten opengaan. Voor de werkelijkheid van zonde in ons leven. Voor de werkelijkheid van de liefde van God. En ons hart gaat van nature bij de Heere vandaan. Maar als de Heere mens wederbaarde, gaat het hart naar de Heere toe. Er is een tweedeling in de kerk en daar kun je niet onderuit. In de vroege kerk was dat ook al zo, in de apostolische tijd. Toen de apostelen preekten, Petrus en Johannes, toen was daar ook een Ananias en Sapphira. En in de vroege kerk, uit 2 Korinthe 11, daar spreekt apostel Paulus ook over valse broeders. Het was toen ook al zo. En in de kerkgeschiedenis zie je het steeds weer. De reformatie en de nadere reformatie legt daar ook nadruk op. Dat de reformatie nader gebracht moet worden tot het hart, want er waren zoveel schijnheiligen in de kerk. Nou, de knechten die willen onmiddellijk aan het werk gaan om dat onkruid uit te trekken. En zo zijn ook mensen die willen alle schijnheiligen uit de kerk trekken, een zuivere kerk bewerken. Maar je kunt proberen mannen als Judas Iscariot uit te roeien. Maar terwijl je dat probeert te doen, dan stijf je hem alleen maar in zijn schijnheiligheid. En ondertussen vertreed je vele tarweplantjes en ben je bezig andere mensen, oprechte kinderen van God, die in eenvoud de Heere zoeken en voor de Heere willen leven, dan vertreed je hen. We kunnen de harten niet kennen. En de knechten mogen ook niet gaan naar het veld om het onkruid eruit te trekken. En dan zegt die Heer, nee, u moet niet heen gaan om al dat onkruid te vergaderen, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Want van de buitenkant kun je het zo moeilijk zien, maar aan hun vruchten zult gij ze kennen. Gods kinderen worden gekend aan de vruchten, maar ook de hypocrieten. Die zullen ook aan de vruchten gekend worden. Maar uiteindelijk is er Christus alleen die de harten kent. En daarom moeten we voorzichtig zijn, ook met de kerkelijke tucht. En in ootmoed, in nederigheid moeten we dat doen. Onszelf niet verheffen boven een ander. Een ander kan in een zonde gevallen zijn, dat bij ons in het hart leeft. En daarom is ootmoed nodig. Daarom zegt Paulus ook in 2 Timotheus 2, vers 25, met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan. Of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Met zachtmoedigheid hen die niet willen buigen, niet willen luisteren, toch maar onderwijzen met zachtmoedigheid. En bidden of God hun bekering zou geven. Ook met dat kind wat niet mee wil. Probeer met zachtmoedigheid en liefde hem te onderwijzen. En te bidden of God toch bekering zou willen geven. Want Augustinus zei het al in zijn tijd, wat vandaag onkruid is, dat kan morgen tarwe worden. Kijk, wat in de natuur niet kan gebeuren, dat gebeurt wel in de kerk. Een bok wordt veranderd in een schaap. En onkruid wordt veranderd in tarwe. Dat doet de Heere. De Heere kan nog behouden en nog bekering geven. En laten wij dan maar geduld en zachtmoedigheid gebruiken. En wanneer wij zo deze gelijkenis bekijken en zien, dan mogen we onszelf ook wel onder handen nemen. Ik zei het zojuist al, waar hoort u bij? Waar hoor jij bij? En dat we antwoord moesten geven aan de Heer, dat is waar. Maar als u nou vreest dat u bij het onkruid hoort, als u nou vreest dat het niet goed met mij is, dan moet u daarmee tot de Heere gaan. Want de Heere verandert nog onkruid in tarwe. En God is al tot u gekomen, al in uw doop, dat hij geen lust heeft aan uw dood, maar dat hij u wil behouden. En besef dat in Christus er behoud ligt voor arme, schuldige zondaren. En als het nou zo is dat u nou uzelf onderzoekt en u zegt in waarheid, Heere, u kent mijn hart en alles in mijn leven is voor u. Ik begeer u, mijn ziel dorst naar u. En ik wil met u door dit leven gaan. Vraag dan de Heer om dat te bevestigen en te verdiepen. Ga niet op rusten. Ga niet zeggen, nou, het zit met mij wel goed. Nee, het zit helemaal niet goed. Met niemand van ons, met u niet, met mij niet. Omdat er zoveel overblijvende zonden zijn. Dan gaat u vragen, Heere, bekeer mij, verander mij, vernieuw mij, leid mij. En als u nou ziet dat de Heer inderdaad een goed werk in uw leven begonnen is. En u wilt dat niet verloochenen en u kunt dat niet verloochenen. En dat hoeft u ook helemaal niet en moet u ook niet verloochenen. Besef dan dat het Gods genade is. Enkel vrije genade. Niet om u, maar ondanks u. Er is maar één verschil, dat weet u toch, tussen u en een goddeloos mens. Dat is Gods genade. Omdat God tussen beiden gekomen is. Dat is een wonder. Een wonder. Maar dan spreekt deze gelijkenis ook ten slotte van dubbel oordeel. En dan gaat er in vers 29 op dat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Maar waar is het geval? De wortels van de tarwe zijn verstrengeld met de wortels van het onkruid. En onkruid is sterker dan de tarwe. En wanneer de knechten onkruid zouden uittrekken, dan zouden ook van die jonge tarweplanten mee uitgerukt worden. En daarom zegt de landeigenaar, laat er alles maar liggen. En laat er alles maar opgroeien tot de oogst. Dan maken we een scheiding. Wanneer de oogst komt, dan kunnen we duidelijk het onderscheid zien. Dan kan het onkruid uitgetrokken en samengebonden worden. En het onkruid zal verbrand worden. En dan is het onkruid, kun je zo aan de vruchten zien, dat heel anders is dan de tarwe. En de tarwe zal dan ook wel mee uitgetrokken worden als de onkruid eruit getrokken wordt. Maar je kunt onderscheiden. En dan kun je de tarwe samenbundelen. En dat breng je in de schuur. Dan vindt er een scheiding plaats. En die scheiding komt ook. Straks. Vers 39 en 40. De oogst is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. Dus de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En dan zal het eindoordeel plaatsvinden. De maaiers zijn de engelen. En zij kunnen precies onderscheid maken tussen tarwe en onkruid. Ze weten precies wie het zijn die de Heere vrezen. Ze hebben zich al over hen verblijd in de hemel toen ze tot bekering kwamen. En ze weten precies wie het zijn die de Heere niet dienen en niet vrezen. En de Zoon des Mensen, dat is Christus. Hij is de unieke, ware Zoon des Mensen. En hij is gehoorzaam aan God, hij is de Messias. Hij is het vrouwenzaad. Dat de kop van Satan zou vermorzelen en verlossing zou bewerken. En zo heeft de Heere God het eindoordeel overgegeven aan zijn Zoon. En hij is nu hier op aarde dicht bij ons gekomen. Deze Zoon des Mensen. En hij heeft nu ontvangen alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zal zijn engelen uitzenden. En het duurt niet lang meer voordat dat moment zal komen. De engelen zijn nu bezig zich te verzamelen. Zoals de spelers op een voetbalveld bezig zijn hun plaats in te nemen. En ze wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter en dan begint de wedstrijd. Of zoals soldaten zich aan het ingraven zijn en hun posities in aan het nemen zijn. Want de strijd komt eraan. En zo zijn de engelen ook nu bezig om zichzelf klaar te maken. Om wanneer de bazuin zal klinken, om te komen en Gods kinderen te vergaderen. En dan in dat moment is alles voorbij. Dan denkt niemand meer aan de dingen van deze wereld. Aan al de luxe, aan al de overvloed. En al de mooie dingen die je kon kopen in deze wereld. Op dat moment wanneer de engelen zullen verschijnen. Dan is maar één ding belangrijk voor u en voor mij. Om te horen bij de Zoon des Mensen. Om te horen bij de Heere Jezus Christus. En die dag komt. Die grote dag komt. Daarom is het een dwaas die bezig is om in een boom een hut te bouwen. En daar alles op te richten, op dat mooie hut in die boom. Want de eigenaar van het bos heeft bepaald dat al die bomen worden omgehakt. En daarom is het dwaas om te leven voor deze wereld. Want deze wereld en haar heerlijkheid gaat straks voorbij. Ik weet niet wanneer dat is. Maar het komt wel. En we zullen er allemaal bij staan. En dan gaat het erom om bij Christus te behoren. En we moeten die gedachten maar niet wegdrukken. Maar waar zult u dan zijn? En waar zal ik dan zijn? En misschien maken wij die dag niet eens mee hier in ons leven. Zo allemaal opstaan, zo zullen we erbij zijn. Maar we kunnen ook zo weggerukt worden uit het leven. En dan komt de dag des Heren al voor u en voor mij. Kan toch zomaar gebeuren? En we lezen in de versen 41 en 42, de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Een heel ernstige tekst. En hier gebruikt de Heer Jezus een beeld. Zagen we laatst ook een beeld van de hel. De hel is een vurige oven. Is aangestoken door de toren van God. En het wordt brandende gehouden door de toren van God. En daar zullen bundels onkruid in geworpen worden. En ze zullen altijd branden. Maar nooit verteerd worden. En de ellende van hen die verloren gaan, is niet te beschrijven. Het wordt voorgesteld onder het beeld van een vurige oven, maar tegelijkertijd onder het beeld van de buitenste duisternis. Het wordt ook beschreven onder het beeld hier van wening en knarsing der tanden. Wening, dat is huilen vanwege de ellende en vanwege de spijt. U weet het toch dat er niemand is in de Bijbel die zoveel over de hel gesproken heeft als de Heere Jezus. En u weet het toch ook dat in de Bijbel wordt veel vaker over de hel gesproken dan over de hemel. En ik denk dat wij allemaal hier in de kerk denken, als we morgen sterven, dan gaan we naar de hemel. Want u kunt er zich niet voorstellen dat u naar die vreselijke plaats, de hel, zal moeten gaan. Maar de hel is een werkelijkheid. En misschien vreest u wel om verloren te gaan, om daar helemaal alleen te zijn, terwijl het vol verlorenen is, maar toch in de grootste eenzaamheid, want God is er niet. Zonder licht, zonder de geringste liefde te zijn. Daar zijn de mensen die zonder God geleefd hebben. Ze wilden niet buigen voor de Heere. Ze wilden niet leven met God. En dan krijgen ze wat ze willen. Ze willen niet met God leven. Ze zullen daar ook zonder God zijn. Maar God is liefde. Dus waar God niet is, daar is geen liefde. En God is licht. Dus is ook geen licht. En God is het leven, dan is er ook geen leven. Het is de consequentie. Het is niet maar een arbitrair uitgedachte straf. Het is het gevolg, het loon. Op de zonde is de dood. Daarom is het zo gevaarlijk om de Heere naar wat beleefdheid, om hem met beleefdheid aan te spreken en hem beleefd buiten uw leven te houden. En dat u zegt straks, wanneer het me beter uitkomt. Later, wanneer ik ouder ben. Maar dan houd je de Heere uit je leven. Dan kies je voor de duisternis. Dan kies je voor de pijn en voor de hel. Daarom is het een bevrijding als een mens verlost wordt van zijn eigen ik. En wanneer de liefde van Christus door je hart stroomt, dat is een bevrijding, dat is een verlossing. Want dan hoef ik niet meer voor mezelf te leven en ik wil het ook niet meer, maar dat de Heere alles te zeggen krijgt in mijn leven. Dan komt er overgave, de liefde geeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En wanneer die liefde in je hart komt, dan wil je jezelf geven. En dat wordt zo'n bevrijding. Dan komt de liefde van God in je hart. En zijn liefde is sterker dan de dood. Zijn liefde geeft ware verlossing. Maar als mensen dat niet willen en zich verzetten, dan kiest u zelf voor de dood. Dat doet God niet, dat doet u zelf. En daarom zegt de Heere Jezus ook in Matteüs 10 vers 28, vreest u niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En wanneer u nou vreest dat u nog onbekeerd bent, en wanneer u nou vreest voor de dag van uw dood, omdat u zegt, dominee, ik ben nog steeds onbekeerd. En ik kan God zo niet ontmoeten. Dan verwijs ik u naar hem. Van wie gezegd werd en hij genas hen allen. Wie waren die allen? Die tot hem kwamen. Ga tot hem. Met uw onmogelijkheid. Met uw schuld. Met uw tekort. Met uw onbekeerd hart. Met uw hart dat zo rood is. Dat zo dood is. Dat zo hard is. Leg het voor hem neer. En roep de naam des Heren aan, want daarin ligt behoud. Wie u ook bent, of je nou 8 bent of u nou 88 bent, daar is behoud bij hem aan zijn voeten. Nee, niet wanhopen, maar hoopt op de Heere. Gij vromen, wie zijn die vromen? Die niet meer zonder God kunnen leven. Die weten dat ze onbekeerd zijn. Die een zaligmaker nodig hebben. Die dorsten naar de levende God. Die het zeggen met David, ik ben arm en ellendig. Die het met Paulus zeggen, ik ben de voornaamste der zondaren. Of die in wanhoop zeggen, ik zie niet eens hoe verdorven ik ben. Ik weet dat ik verdorven ben. Zoveel dingen weet ik niet. In al de raadsels en al de vragen dat u uzelf een raadsel bent, wie ben ik nou? Ga tot hem. Ja, maak daar tijd voor. Stort uw hart uit. En smeek hem om zijn heilige geest. En word maar een bedelaar aan zijn genadetroon. Want bedelaren worden niet door hem ledig weggezonden. Maar armen worden met goederen vervuld. Maar de rijken die alles hebben, die hebben zakken vol geloof en genade. Maar de vruchten zijn er niet naar, want ze zijn zo trots als een pauw. Zij worden leeg weggezonden. O, het is zo zegen om een arme bedelaar te zijn aan zijn voeten. Er is ruimte voor u en voor jou. En aan zijn voeten, daar valt het eeuwig mee. Dus niet wanhopen, maar hopen op de Heere. En zo zijn er ook de bundels tarwe. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het koninkrijk huns vaders. Dat, als je dat leest, dan denk je, wat is dat? De rechtvaardigen, die zullen blinken en stralen als de zon. Dat is de werkelijkheid. U, die met de Heere leeft. U die niet zonder hem kan en niet zonder hem wil. U die op hem hoopt. U die hem hebt liefgekregen. En nou is uw gebed geworden levenslang. Leer mij u meer en meer lief te hebben. Weet u wat uw toekomst is? Stralen als de zon. En dat begrijpen wij niet. Wat dat zijn zal. Het zal heerlijk zijn. Nu nog in de moeite, nu nog in de strijd, nu nog met het kruis wat de Heer u oplegt, nu nog in allerlei moeite. Maar het blijft niet zo. Een prins, in Engeland sturen ze die prinsen naar strenge kostscholen. 6 uur uit bed heb ik gehoord, koude douche en dan rennen, weet ik het allemaal. Verder hard getraind, want ze zouden koning worden. Zo'n prins gaat niet zeggen, die harde training, nou ik geef hem maar op. Nee, hij is prins. Hij wordt straks koning van Engeland. U, die de Heere vreest. U bent een prins en een prinses. Want straks straalt u als de zon. Ik begrijp dat niet, u ook niet. Maar de hemel is ook niet te begrijpen. Het is zo heerlijk. We hebben daar geen woorden voor. De Puritijnen zeiden, 1 minuut in de hemel. Dan zijn al de verdrukking en al de strijd en moeite en pijn meer dan waard. Om in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God te zijn. En daar zal alles volmaakt zijn. Ook al uw zonden zijn afgestorven. Weg. Uw heiliging is volkomen. Uw rechtvaardiging was al volkomen hier op aarde. Want dat ligt in Christus. Maar dan zal uw heiliging volkomen zijn. En dan zal uw rechtvaardiging bekendgemaakt worden voor alle mensen. Daarom, kinderen van God, grijp moed. Leef voor hem. Is hij het niet waard om te vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Is hij het niet waard om te zeggen, Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven? Want u bent het waard. Zoals een Engelsman waarvan ik gisteren las, John Williams. Ik kende de naam niet eens. Zo'n goede man. Ongeveer in 1796 geboren. En hij stierf ongeveer in 1840. Het was een onverschillige jonge man. En hij kwam in de kerk in Engeland en hij hoorde een preek. Wat zal een mens, wat is een mens gebaat als hij de hele wereld won, maar leed schade aan zijn ziel. En dat woord, dat sloeg bij hem naar binnen. Hij werd zendeling. Hij was 20 jaar en zijn bruid was 19. Na een 2-jarige opleiding in Engeland gingen ze naar de stille Zuidzee-eilanden. Daar waren kannibalen. En de liefde van Christus drong hen. Ze willen alles doen voor hem. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Kijk, daar moeten we iets van kennen hoor. En die man ging erheen En hij preekt het evangelie in een, op een eiland vol wilde. En na 7 jaar was die eiland gekerstend. Die koppensnellers werden predikers. Hij ging naar een andere eiland. En daar ook het evangelie gebracht. Duurde ook ongeveer 7 jaar. En toen ging hij naar een andere eiland. Eromanga heette dat. Hij was gewaarschuwd dat het daar zo erg was. Maar hij ging er naartoe en hij werd met een knots neergeslagen en opgegeten. En 50 jaar daarna hebben de kinderen van die moordenaars een gedenkteken opgericht. Want inmiddels was dat eiland ook christen geworden. En wat denkt u? Wat denkt u dat John Williams in de hemel er spijt van gekregen heeft? Dat met 1 klap hij dood was? En toen werd zijn lichaam opgegeten. Hij krijgt straks een ander lichaam. Een nieuw lichaam. Is de Heere niet waard? Het is een extreem voorbeeld. Maar een waar voorbeeld. Maar dan kun jij ook bidden en vragen in deze wereld, in deze maatschappij, waarin het steeds onchristelijker wordt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Gebruik mij toch voor u en voor uw dienst, dat ik uw getuige mag zijn, dat ik bij u en uw volk mag horen. Want de rechtvaardigen die zullen straks blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, die horen. Amen. Zingen wij 120, Psalm 120, de versen 1 en 3. wij bidden en danken. Trouwe Heere, dank u voor uw heilig woord. U bent tot ons gekomen met de majesteit van het evangelie, waarin gesproken wordt over het eeuwige wel en het eeuwige wee. U hebt ons voor ogen gesteld het ongeluk van de goddelozen. U hebt ons voorgesteld het geluk van de godvrezenden. En Heere, nu gaan wij allemaal naar huis. Toen de discipelen met u naar huis gingen, hebben ze het u gevraagd. Ze kwamen er nog op terug. Geef dat wij er ook op terug mogen komen. En dat wij ook onszelf zullen onderzoeken. En geef ons, Heere, genade om onszelf te kennen, u te kennen, de werkelijkheid te zien waarin wij leven en de werkelijkheid van de eeuwigheid onder ogen te zien. Heere God, doe ons leven voor dat toekomende heerlijkheid van uw koninkrijk. Gedenk onze gemeente, bewaar haar, zegen haar. En geef ons genade om te leven in gehoorzaamheid aan uw woord, in afhankelijkheid van u. Gedenk ons deze week, ook als verschillende van ons op reis gaan, wil bewaring geven. Gedenk hen die weer thuiskomen. Zie op ons neer in genade, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 84, het zesde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.